veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Buikvet is de buitenlaag, ook van mijn bedrijf. Maar daaronder ligt dus, waar moeten we echt aan werken? Als je het niet uitspreekt en niet al gaat zeggen voordat je er bent of voordat je het durft uit te spreken of wie ben ik om te zeggen dat ik dat al ben, al die overtuigingen, weg ermee. Als je financieel beter wil worden, zul je toch ook moeten zorgen dat je omringd wordt met mensen die in ieder geval daar zijn waar jij wil zijn. Het gevoel van vrijheid heeft voor mij altijd bovenaan gestaan in het lijstje. En geld was voor mij maar een concept, nog steeds eigenlijk.
Ja, het is weer zover. Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland over rijkdom in de breedste zin van het woord. En mijn gasten van vandaag, die gaf geld uit als water, had een lichte burn-out, lag een maand op de bank met chocola en rode wijn, vertelde ze me. Na het lezen van het welbekende boek Rich Dad, Poor Dad en het bezoek aan Tony Robbins, kreeg ze heel veel inzichten en kwam ze erachter dat het echt anders moest. En dat doet ze ondertussen ook helemaal anders, want zij coacht mensen onder andere over buikvet, maar vooral alles wat daar ook achter zit. En binnenkort gaat ze met het hele gezin, haar hele gezin, verkassen naar het mooie Curaçao en daar genieten van de ultieme vrijheid. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Iris van Westering. Welkom.
Ja, bedankt voor het warme welkom en de toffe intro.
Ja, graag gedaan. Hey, ben jij steenrijk?
Vind ik wel.
Om met een makkelijke vraag te beginnen.
Ja.
Vind je wel, ja?
Als in vooral in de liefde, in geluk en prachtige zin.
En ja, je hebt drie kinderen, toch?
Drie kinderen. Twee jongens van bijna 10, bijna 8 en nog een cadeautje van 2, meisje. En ja, vanmorgen dacht ik nog, ik ben inderdaad echt heel steenrijk. Het is vandaag maandag en ik kon in alle rust opstaan, broodtrommeltjes voor de kinderen maken. En daarna heb ik lekker gespeeld met mijn dochtertje, gekookt. En mijn man bracht de kinderen naar school, is lekker gaan sporten. En met z'n drieën hebben we geluncht. En dat je dan echt denkt van ja, het is maandagochtend. We zien alle buren vertrekken. En dat je denkt ja, ik voel me inderdaad heel steenrijk.
Ja, hey, dat klinkt ook als echte rijkdom, denk ik.
Ja, vind ik wel. Het is niet dat ik niet werk, maar
gezin, gezondheid, geluk. Ja, mooi. En als we dan toch die financiële kant pakken, je omschreef het volgens mij als financieel gezond.
Ja, financieel gezond. Als in, de voorspoed komt er wat mij betreft elk moment aan. We hebben sowieso crypto. En we hebben vastgoed als in een bedrijfspand dat we verhuren. Gedeelte voor onszelf en een gedeelte verhuren we onder. Of tenminste, onder is niet eens, hè, maar het is van ons.
Ja.
Ons bedrijf zijn we op dit moment aan het verkopen.
Ja.
Omdat we dus naar Curaçao gaan. En die gaan dus in ons bedrijfspand huren. Maar dat betekent dat er financiën vrijkomen vanuit het bedrijf, hè, omdat dat verkocht wordt. En ons huis staat te koop en donderdag, cross fingers, hebben we 2 bezichtigingen dat een van de 2 het gaat worden. Of liever nog, dat ze tegen elkaar gaan opbieden.
Dat zou helemaal
bij deze
mooi, ja.
Uitgesproken. Ja. En we laten het universum met het werk doen. En dan, dan hebben we zeker financiële vrijheid in ieder geval voor een aantal jaar. En dan kijken hoe mijn man dat zo slim mogelijk gaat beleggen, zodat we maandelijkse cashflow hebben naast de huurinkomsten. Ja, en dat ik het coachen inderdaad echt voor de leuk kan doen. Omdat ik er zelf heel blij van word.
Dat bedrijf, dat valt niet vanaf de andere kant van de wereld te managen. Of zeg je ook gewoon van nou, het is ook gewoon tijd om voor wat nieuws, voor wat anders.
Nou ja, we hebben een bedrijf in de sportbranche. En dat hebben we nu 5 jaar. We hebben hele mooie cijfers. En je gast van vorige keer, Bernd Mintjes, hebben we het mee over gehad. Wat gaan we doen met de bedrijfsovername? En hij zei, verkoop je ledenbestand hier, neem je spullen mee en begin een Curaçao overnieuw.
Mm-hmm. En dan ben je meer gericht daar op dat coachingstuk daarmee...
Ja, ik doe echt het coachende gedeelte en Jonathan, mijn man, die doet echt het fysieke gedeelte.
Ja.
Dus het fysieke gedeelte konden we ook oppakken en weer verder gaan op Curaçao. Maar de jongen die het waarschijnlijk gaat overnemen, die heeft voor ons gewerkt en die wil het graag in zijn hele hoedanigheid overnemen. Wat we ook prima vinden, want ja, het leuke is dat we nu onszelf de vraag kunnen stellen. Of Jonathan die zichzelf de vraag kan stellen van... Ja, wat ga ik eigenlijk doen daar? Wat zal ik eens gaan doen?
Ja.
Er is geen noodzaak, want er komt maandelijks genoeg geld binnen om van te leven. Ja, vind ik heel steenrijk. En hij kan echt gaan bedenken van ja, wat wil ik? En vanuit passie ook weer iets opbouwen of kijken of je wil daar ook een nieuw leven starten. Hè? Dus weer een nieuw netwerk. En ja, hoe kan je bijdragen? Ook voor de lokale bevolking. Want we komen niet alleen maar om te halen, maar ook echt om te brengen. Vinden wij belangrijk in het leven om ook te komen brengen. Dus wat kunnen we komen brengen daar?
Super mooi dat je daar al, voordat je daar bent, zelfs over dat soort dingen nadenkt. Hey, over Curaçao, daar wil ik straks nog van alles over vragen. Ik ben er zelf natuurlijk ook voor 4,5 maanden geweest. En we gaan binnenkort ook weer. Ik hoorde je zeggen over financiële vrijheid. En Jonathan, mijn man, die moet dat geld van ons dan goed gaan beleggen. Is dat echt de rolverdeling die jullie zo afgesproken hebben? Dat...
Ja, eigenlijk al sinds kort. Ik heb namelijk altijd de financiën beheerd. Jonathan komt uit een gezin waar de financiën helemaal niet beheerd zijn. Waar ik ook wel
ook omdat er niet veel te beheren was? Of?
Dat werd het geld werd beheerd door de kerk. Dus dat is nog erger. In ieder geval voor hem. En er werd ook niet over geld gesproken. Toen ik ook verkering met hem kreeg... vroeg ik van, zullen we gaan stappen? En dan zei hij, ja, er kan nog precies €50 rood staan. Ik zeg, hoe bedoel je, nog rood staan? Ja, ik sta €950 rood. Kan tot de 1000. Ik zei, oké, dus we kunnen we dan toch niet? Want je staat €950 rood. Oh, zegt hij. Ja, zo denk ik dus niet.
Nee.
Dus,
klinkt wel kenbaar trouwens. Ik heb dat ook gehad toen in die tijd, toen ik rood stond. Toen was... De limiet werd dan zeg maar je nul.
Ja, dat werd een nul grens. En toen zei ik ook van nou, als je bij me wil blijven, dan zou je eerst uit de rood moeten komen. Toen zei hij, oké, maar dan kunnen we dus aankomende maand nergens heen. Ik zeg, nee, ja, we hebben net verkering. Dat redden we wel, toch?
Ja. Kunnen andere dingen doen, ja.
Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb eigenlijk altijd financiën beheerd in Profit First. Maar dat is eigenlijk alleen maar onze huishoudpotjes en onze zakelijke potjes. En wel altijd ook overlegd van, joh, lossen we wat af op het huis? Of stoppen we in crypto? Of doen we wat in aandelen?
Ja.
Het is toch ook wel gezond voor de relatie als de man kan sturen en kan leiden... niet met een lange ei.
Met EI, ja. Dus jij wil dat eigenlijk nu een beetje loslaten en hem ook dat vertrouwen, maar ook die verantwoordelijkheid daarvoor geven. Is dat een beetje wat daarachter?
Ja. En eigenlijk gewoon vooral een heel nieuw stuk. En namelijk het geld wat over is. Ja, dat hij daarmee gaat kijken. Wat kan ik allemaal doen? Wat rendeert er? En hij zei al van ja.
Er komen aardig wat meer middelen vrij dan uit het huis, uit het bedrijf.
En ja, er zijn ook al, we zitten ook in verschillende vastgoed apps. En ja, er vroeg ook iemand van wie kan ik een ton lenen voor 15%. Hij zei, nou, klinkt goed, 15% per maand.
Nog steeds 2% minder dan de inflatie, hè? Maar het is niet slecht. Nee,
dus. Ja, op je bank doet het helemaal niks.
Nee, toch? zeker. Ja.
Dus dat is ook gewoon weer maandelijkse cashflow. Dus ja, het hoeft niet per se helemaal duiken in bepaalde beleggingsmaterie.
Nee.
Ja, je kan het ook gewoon uitlenen voor een bepaald percentage. Maar ja, aan hem om te bepalen hoe de cashflow gaat lopen.
Ja.
Dus ja, voor ons ook een nieuw hoofdstuk. En ja, dat past ook wel bij de move die we gaan maken. En het zijn allemaal tof. Allemaal nieuwe
dingen.
Uitdagingen.
Ja.
Ja.
Hey, maar je had gezegd dat je 3 jaar geleden een doel had uitgesproken om op 5 januari 2023 financieel vrij te zijn. Nou, dat is al redelijk snel, hè? Deze podcast. Voor degene die deze podcast over 10 jaar luisteren. we zitten nu eind november 2022. Dus je hebt nog ongeveer, vijf weken?
Ja.
Ja. Ja. Anderhalve maand.
Ja, ja.
Hoe ver zijn je? En je hebt €5.000 nodig per maand ongeveer om met het gezin van te kunnen leven?
Klopt, ja. En,
ook op Curaçao?
Ja. ik denk dat het daar wel inderdaad iets hoger wordt. Nu hebben we ook al een privéschool voor de kinderen. Dus dat maakt dat ze zitten op B3 onderwijs. Dus dat is een privéschool. En dat betaal je dus uit eigen zak. Dus daarmee zijn de kosten ook gestegen. Maar dat hebben we er met liefde voor over. Namelijk, daar leren ze wel wat over geld en over wie ze zijn. In plaats van wat ze zouden moeten weten om een goede belastingbetaler te worden.
Ja, vind je echt dat de normale scholen, het onderwijssysteem je daartoe opleidt?
Ja, het onderwijssysteem leert jou om iets te worden binnen het huidige systeem. En daar is in principe niks mis mee. Maar er is nog zoveel meer.
Ja.
En dat wil ik graag mijn kinderen meegeven. Dat ja, ze mogen buiten de hekjes, of buiten de hokjes denken, graag zelfs. En ja, en over geld, dat is maar één zaak. Maar vooral dat ze mogen zijn wie ze al zijn. In plaats van dat ze iets moeten worden. Wat ik bijvoorbeeld altijd heel vervelend vind als ze aan de kinderen vragen. Ja, wat wil je later worden? Dan zeg ik altijd,
je bent al.
Ja. Ja, en je mag helemaal zijn wie je bent. Ja. En mijn zoon wil bijvoorbeeld heel graag teleporteren. Dan zeg ik, ja, maar schat, dat kan je al lang. Alleen ik kan het je niet voordoen. Dus jij moet het mij voordoen. En als je weet hoe het werkt, dan hoor ik het graag. En misschien doe je het al, maar heb je het niet in de gaten omdat wij daar niet zijn? Of ja.
Mooi dat je dat als voorbeeld aanhaalt. En de meeste ouders zouden natuurlijk of docenten zeggen, ja, maar dat
dat kan niet.
Dat kan niet.
Ja. Ja, en ik ben niet zo van, dat kan niet. Ik ben altijd van, wat kan wel, hè? Ook in de opvoeding. Je kan tegen je kinderen zeggen, doe toch normaal. Maar geen kind weet aan wat er van hem verwacht wordt.
Nee, want hoe weet je op die leeftijd wat normaal is? En sowieso, wat is normaal?
Ja, jouw normaal is anders dan mijn normaal. En mijn normaal is weer anders dan het normaal van mijn man. En,
of
ja,
het nieuwe normaal.
Of het nieuwe normaal, of het oude normaal. Dus weet je, wat zeg je eigenlijk? En wat we dus ook vaak bijvoorbeeld zeggen in het zwembad is niet rennen, niet rennen, niet rennen.
Ja.
Maar ja, we weten allemaal dat het universum het woordje niet
niet kent, niet.
En die kinderen ook niet.
Nee.
Weet je wel, dus je zegt niet rennen.
Rennen.
Ja, exact. Dus als je zegt rustig lopen en je zegt ook rustig lopen, ja, dan weten ze wat ze wel moeten doen. Ja.
Rustig lopen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dus waarom hier ook alweer gekomen?
Nou, we gingen van het doel van 5K, financiële vrijheid, hoe ver jullie daarmee zijn. Want dat is over 5 weken, maakten we even een afslag, maar een sprongetje. Ja. Maar dat is helemaal prima.
Ja, dus de huidige cashflow waar we niks voor hoeven te doen is op dit moment €600. En we moeten dus nog 4.400 in maandelijkse cashflow genereren. Maar dat ik denk dat dat gaat lukken met de verkoop van het huis en de verkoop van de zaak. Hè, waardoor we het zo kunnen wegzetten dat het
Gaat wel renderen.
Renderen. En dat er in ieder geval maandelijkse cashflow uitkomt van €5.000. En ja, dat is over 5 weken. Maar aan de andere kant denk ik, oh wauw, maar eigenlijk loopt alles al. En ja, het gaat eigenlijk alleen nog maar wel over welke datum gaan we het hebben. Of dat wel of niet gaat gebeuren. Maar ook dat besefte ik me eigenlijk onlangs pas. Dat ik dacht, oh, we zijn bijna bij die datum. Maar we zijn eigenlijk ook al wel bijna bij dat doel.
Dus maar, ik vind het wel mooi dat je dat zegt en dat ook denkt en zo gelooft. Want de meesten zullen ook daarin zeggen van, joh, bijna bij dat doel. Je hebt nog 5 weken en het doel is 5.000. Je hebt nu 600 passief. Je bent nog helemaal niet bij dat doel.
Nee. Ja, en ik denk, ik ben erbij en ik ruik hem.
Ja.
En als ik hem ruik, en of ik kan het voor me, als ik het voor me kan zien, als je het kan bedenken, als je het kan voor je kan zien, dan kan je het manifesteren. Dus ja, ik hoef het alleen maar voor me te zien. En Het is ook altijd zo leuk als Jonathan dan gaat zeggen... ja, ik zie het echt helemaal voor me, dan dit en dan dat. En dan zeg ik, ja, ga door. En wat zie je dan nog meer? En,
ja, ja, ja.
Hè, dus met z'n tweeën ook grote dromen. Oh, en,
heel beeldend.
Ja, want dan kan het ook gebeuren.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dit altijd zo geweest is... en dat je zo bent opgevoed. Misschien ook wel trouwens, maar kan je misschien... beetje meenemen naar waar je vandaan komt en die tijd wat je meegekregen hebt.
Zeker. Ik kom uit een... We hadden, ik denk, mijn ouders hadden twee kinderen en we hadden dan geen hond. Maar hè, anders waren we heel gemiddeld geweest.
Ja.
Mijn vader is hypotheekadviseur. Mijn moeder is, of tenminste wij zijn Indo. Mijn moeder is geboren in Nieuw-Guinea. Dat is een eiland heel tropisch gelegen waar ze paradijsvogels hebben. En in Indo wil zeggen dat je half Nederland, of tenminste, dat je een menging bent van Indonesisch en Nederlands.
Mm-hmm.
En in welke percentages, dat is nooit te traceren. Dus je bent gewoon een Indo. Dus ik ben net zoveel Indo als mijn moeder Indo is.
Mm-hmm.
En die zijn hier op de boot heen gezet als in dat ze een Nederlands paspoort hebben. En die zijn hierheen gekomen, zijn hier in pensioens gezet, niet... netjes ontvangen ook door de overheid. Dat wordt allemaal nu pas toegegeven. En daar krijgen ze dan nu een paar schamele bedraagjes voor. Het is wel schandalig ook dat het niet bekend is in onze geschiedenislessen. Maar daar is dus heel veel... je moet je voorstellen dat zij in zo'n pension zaten. Hun spulletjes waren daar en dan gingen ze logeren bij een oom of tante die dan in ergens anders zat. En dan werd hun kamer gewoon vergeven aan iemand anders. Terwijl ze daar maar heel weinig spullen hadden staan en dan... Ja, er was heel erg veel beperking,
schaarste,
vooral schaarste. En er is heel veel zwijgen. Hè, dus Indo's praten heel graag over eten, en maar niet over gevoelens en vooral niet ook over wat er allemaal is en wat er allemaal speelt. Ze wordt heel veel mooi weer gespeeld.
Mm-hmm.
Dus we hebben heel veel zwijgen meegekregen. Heel veel niet.
Komt dat voort uit een bepaalde trots? Of?
Nee, ja, als in zo werkt het.
Ja.
Ja, punt. Weet je wel, er wordt niet over gesproken. Moet ik wel zeggen dat mijn moeder 2 jaar lang haar salaris heeft gespaard. En dus hebben ze alleen maar geleefd van het salaris van mijn vader. Voordat ik kwam. Dus ze is heel bewust moeder geworden. En heeft ook echt gezegd van nou, dan heb ik de eerste paar jaar hebben we extra geld. Zodat ik thuis kan blijven als moeder. Dus dat vind ik heel mooi. Dat heb ik meegekregen.
Ja.
Maar aan de andere kant waren er dus heel veel beperkingen. Heel veel beperkende overtuigingen. Als in er staat geen geldboom in de tuin. Wie vraagt wordt overgeslagen. Heel veel beperkende overtuigingen die ik zo even niet kan oplepelen. Maar ja, die er wel waren.
Ja.
En er was ook weinig liefde tussen mijn ouders. Dus die zijn ook gescheiden. Dus en er werd verdoofd met werken. Dus hard werken, dat loont. En thuis blijven voor je gezin, ja, dat is ons niet voorgedaan.
Nee. En je zei ook hè, dat je ouders een beleggingsrekening voor jullie hadden geopend, maar dat geld waarschijnlijk later zelf weer nodig was? Of?
Ja, ik weet niet precies. Mijn vader is, ik denk, tot mijn, ergens zo rond mijn 10e, 12e, is die altijd te zaakjes gewoon in loondienst geweest.
Mm-hmm.
En is daarna pas gaan ondernemen. En ja, ging voluit als in 24/7. En hij zei bijvoorbeeld altijd van... ik doe mijn deur niet open voor €25. Dacht ik, ja, nou, hoe bedoelt hij dat? Maar dat viel later pas. Hè, dat hij dat dat hij het niet voor minder wilde doen.
Ik denk dan bij mezelf, ja, als je de deur niet open doet voor €25, dan komt die 250 ook komt ook niet.
Nee, ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, we bukken voor al het geld. Als in, we rapen echt alles op. Je wil niet weten hoeveel er altijd op de grond ligt. En ik heb ook vision boards en daar plak ik die 5 cent, die €5. We vinden van alles, die plakken we er ook op. En dan staat ook geld in overvloed. En dus ik leer mijn kinderen dat voornamelijk. Maar mijn vader was ook bezig met geld. Hè, dus hij had wel beleggersrekeningen en... Dat stond ook wel op onze naam. Maar ik denk dat hij dan iets beters vond. En dat dan daarin ging beleggen. Of... Ik heb ook wel geld meegekregen. Ik ging op mijn 17e al het huis uit. Dus ik heb wel ik weet niet meer hoeveel, maar ik heb wel geld meegekregen. Want dat kwam volgens mij ook van een beleggersrekening. Maar ja, je moest gewoon hard werken voor je geld. En ja, je kon niet meer uitgeven dan dat er was. Dat is wat ons geleerd is. Oh ja, en het komt vooral ook niet uit de lucht vallen. En er stond geen geldboom in de tuin. Maar er waren wel mogelijkheden. Ik heb bijvoorbeeld tiener heb ik op het conservatorium gezeten. Dat was in Den Haag, we woonden in Maarsen. Dus mijn ouders moesten wel openbaar vervoer betalen, een dure school. En dat hadden ze, dat was er wel. Dus ja, ze kregen het ook wel voor elkaar.
Ja. Maar verder, dus wat dat betreft ben je niks tekort gekomen. Want dit klinkt nu misschien voor sommige luisteraars een beetje als een... Er was wel, maar je geeft je kinderen, wil jij nu graag andere dingen meegeven?
Nou, vooral een andere mindset. Als ja. In er is wel voldoende. En ja, als mijn zoons die willen een drone. En dan zeg ik ja. En ja.
Hoe ga je dat doen?
Hoe gaan we dat dan doen? En wat ga je er dan mee doen? En ja, waarom heb je die dan nodig? En ja, dan gaan ze hem verkopen.
Gaan ze pitchen.
Ja, dan moeten ze er al moeite voor doen. Maar dat betekent wel dat ze het voor zich moeten gaan zien wat ze er dan mee willen doen. Mm-hmm. Dus dat als ze dat ding dan ook hebben, dat ze er wat mee gaan doen. En dat ze ermee gaan spelen. En dat het niet allemaal maar komt aanwaaien. En soms zeggen ze ook van, oh, maar dan leggen we geld bij elkaar. En dan, hier heb je mijn fysieke geld. En kan jij dat dan met dat pasje, weet je wel. Want dat principe blijft natuurlijk altijd een beetje vreemd. Dat we dan digitaal afrekenen omdat we het bestellen. Maar dan gaan ze wel geld bij elkaar verzamelen. En soms legt de een veel meer in dan de ander.
Ja.
En maar daar hebben ze niks van. Want ja, dat is dan wat ze hebben. En dat gunnen ze elkaar dan ook. Dus dat vind ik dan altijd wel
mooi.
Heel leuk dat dat dan zo gebeurt.
Ja. Hey, en als gevolg, is het wel een gevolg van wat je meegekregen hebt dat jij, nou ja, ik zei in de intro geld uitgaf als water. Dat waar kwam dat vandaan? Dat je een stukje financiële educatie gemist had, of dat je blij was dat het er was en dat je daarvan wilde genieten, of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik wilde vooral genieten van dat van het moment.
Ja.
En dus als ik vandaag wilde stappen of vandaag op vakantie wilde gaan, ja, dan was dit is het moment. Want volgende week kan het niet meer, dus moet het nu gebeuren. Ja, we zien dan volgende week wel hoe we dat dan weer regelen met het geld. Dus ik was altijd heel erg van pak het moment. Hield ik wel eens een stukje maand over aan het einde van het geld.
Ja, ja. Een mooie loesje uitspraak.
Ja, precies. Ja. En ik vond daar heel lang niks mis mee. Als in, ik heb bijvoorbeeld ook 3 jaar op Curaçao gewoond. Op Aruba heb ik gewoond. En ik ben daarheen geëmigreerd toen ik 19 was met mijn toenmalige vriend. En we hebben de auto verkocht en dat geld hadden we bij ons.
Mm-hmm.
En we zouden daar gelijk gaan werken, maar onze werkvergunningen kwamen niet in orde. Dus we zaten heel lang thuis, mochten niet werken. En toen moesten we het op droge rijst, droge pasta en een doos bier. Want hij had prioriteiten.
Ja.
Moesten we het doen. Maar daar kwam ik ook altijd wel uit. En ik kon daar niet zoveel van hebben. Dus ik denk dat ik ook niet echt schaarste had meegemaakt. Ja, en als ik dan een week iets minder of rustiger aan moest doen, dan deed ik dat. Dus ik was heel erg gewend van oké, opmaken wat er nu is. Leef het moment, heb een zo leuk mogelijk leven. Mm-hmm. Ben ik ook heel goed in, nog steeds.
Ja, dat is ook belangrijk.
Dus dat vond ik altijd wel belangrijker. Het gevoel van vrijheid heeft voor mij altijd bovenaan gestaan in het lijstje. En geld was voor mij maar een concept, nog steeds eigenlijk. Maar blijkt toch wel iets belangrijker te zijn dan.
Ja, ja. Hey, en naast het ligt hier ook het bekende boek Rich Dad Poor Dad, wat al veel besproken is, heb je ook wel destijds uit je vaders boekenkast, geloof ik, een ander boekje gelezen, toch? Kan je daar wat over zeggen?
Ja, dat heet Hoe word je een miljonair van Bram van Leeuwen.
Ja.
En Hoe word je miljonair? Ja, en hij was de oprichter van het NTI. En op dat moment gaf ik opleidingen voor een partner van de NTI. Dat heette ALO. Dat is een sportopleider. Dan was ik mastertrainer. En ik zat in die burn-out. En blijkbaar was ik aan het opruimen. En ik vond dat boekje. En ik weet dat hij uit mijn vaders boekenkast is gekomen. Want het boekje was niet van mij. En ik ben dat gaan lezen eigenlijk omdat het ja, dacht ik van nou, ik ben wel benieuwd hoe die NTI-gast is gestart. En die vertelde dus dat hij flyers aan het maken was op zijn zoldertje. En dat hij dat met een soort van bouldercar gewoon door al die brievenbussen zat te doen. En hij heeft bijvoorbeeld uitgevonden, start nu en betaal later en in maanden. Dat heeft hij allemaal bedacht. En daarvan ging mijn ondernemersgeest echt ratelen. En hij leert dus niet eigenlijk hoe geld voor je kan werken, maar hoe je door heel hard werken, of eigenlijk door slim te werken, heel rijk kan worden. En dus eigenlijk nieuwe business modellen.
En maar vooral ook wel door heel hard te werken.
Precies, en dat is precies wat ik daarna ben gaan doen.
Een beetje
heel
tegenovergestelde
werken
van de 4-hour workweek.
Exact. Maar toch schudde het iets in mij wakker. Het is echt wel een heel leuk boek om te lezen. Omdat het je toch weer op een andere manier laat nadenken. En later zei mijn broer, mijn leven moet anders. Mijn broer Jerry Stokkink, ook bekende gast hier in de podcast.
En daarbuiten, ver daarbuiten.
En ver daarbuiten, ja. Ja.
Ja. Ben jij de zus van of is hij het broertje van?
Ik ben de zus, de grote zus van. Ja.
Ja.
Dus hij is mijn kleine broertje. Ja. Ja, we schelen maar 2 jaar.
Ja.
Maar ik was om mijn 17e al het huis uit. Dus we zijn ook. We hebben korter bij elkaar gewoond dan dat we nu leven.
Ja.
Maar
hij was degene die zei van het moet anders.
Ja.
Wat was bij hem dan? Wat zorgde ervoor dat hij dat zei?
Hij is aan het werk gegaan met zichzelf.
Ik snap nu ook trouwens dat hij ook hypotheekadviseur is geworden met het voorbeeld van jullie vader, die hypotheekadviseur was.
Ja. Ja, uiteindelijk wil je toch altijd waardering van je vader.
Ja.
En hij is ooit begonnen bij papa en ook daar de deur uitgezet. En blijkbaar was de drang daardoor ook hoog om te bewijzen dat hij dat kon en nog veel beter kon.
Ja.
En hij zei dat we de pijn op moesten zoeken. En dus hij was Tony Robbins gaan volgen. Dat was hem geadviseerd. En hij zei, we moeten die pijn aankijken. En van pijn groeien. En ik zeg, wie is dat, die gast, die Tony Robbins? Hij zegt, je moet maar eens wat filmpjes van hem kijken. En ik ben wat filmpjes gaan kijken. Toen dacht ik, wat een vervelende stem heeft die gast. Niet om aan te luisteren.
Ja.
Maar hij heeft wel een goede boodschap. En dus ik ben dat gaan luisteren. En toen zei hij van en in Londen. En dan moeten we heen. En dan gaan we die shit van onze ouders opruimen. En die stomme scheiding. En dan gaan we er gewoon samen doorheen. Ik dacht, dat is een goed idee. Ik had nog nooit samen wat met hem gedaan. Want hij zat al in relatie met zijn huidige vrouw vanaf jong. Ik denk 15 of zo. Dus,
oh, wow. Ja.
Dus ik had eigenlijk nog nooit samen wat met hem gedaan. Ik had ook een paar jaar in het buitenland gewoond. Dus ik dacht, wat tof eigenlijk dat we dit samen kunnen doen.
Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Als je dat
en ook zo eigenlijk onze childhood konden afsluiten. En we stonden daar met z'n tweeën te springen op die tribunes. En we zaten op de gold seats. En dat, je moet je voorstellen, dat zijn de slechtste plaatsen.
En, klinkt toch behoorlijk goed met
gold seats, maar je hebt ook nog diamond en zo
platinum.
En we stonden dus op die tribunes te springen en te dansen al vanaf minuut 1, want wij kunnen echt samen heel goed feestjes bouwen. We stuiteren allebei van de energie, dus dat gaat dan een soort van vermenigvuldigen, maar wij compounden elkaar. Dat is voor sommige mensen ook wel eens heel irritant. En met die energie stonden we te stuiteren. En op een gegeven moment wilden we naar voren. Maar we werden echt als vee tegengehouden. En we keken elkaar aan. En we werden inwendig zo kwaad. Dat we echt zeiden, no one is holding us back. Gewoon het vuur kwam uit onze ogen. En toen zei hij, en volgend jaar dan zit ik op platinum. En of in ieder geval die rij erachter. Want daar wil ik mee contacten. En ik laat me niet meer tegenhouden door niemand niet. Terwijl hij dat zei, dacht ik, ga ik doen. En ik denk dat ik hem een half uur later stuurde ik hem een selfie. En ik was er gewoon doorheen gebroken op het juiste moment. En ben ik tussen de platinum gaan zitten. En die hadden ook allemaal een lenjaard om van platinum.
Ja.
En ik stuurde een selfie aan hem van, joehoe. En dat heeft hem een half uur gekost.
Ja.
En toen stond hij er ook.
Ja.
En toen zei hij, fuck. Weet je wel, het is gewoon dichter bijna dan je denkt. Weet je, wil je er hard voor gaan werken. Dat je denkt van, oh, als ik dit en dat ga doen, dan kan ik het betalen. Terwijl ik dacht, ja, het kan ook nu.
Ja.
Ja. Ik kan er ook gewoon, ik had mijn bandje afgedaan en ik ben er gewoon gaan zitten. Ik denk gewoon, ja, I own the room. Dat had ik net geleerd van Joseph McClendon de dag ervoor. En ja, ik ben er gewoon gaan zitten alsof ik daar hoorde. Alsof het de normaalste zaak was van de wereld. En dan, ja, dan kan alles.
Ja. Dus hey, hoe was dat, Tony? Je hoort natuurlijk heel veel mensen over. Hoe is dat om dat samen mee te maken met je broer? Maar welke inzichten heeft dat ook gegeven?
Ja, een van de grootste inzichten is ook wel dat... het wordt in heel veel coachingstrajecten gebruikt. Dus het wiel. Hè, dus hoe hoog score je jezelf financieel, emotioneel, je relaties, je werk, hè, je passie. En dat is leuk. Dan moet je dus de cijfers invullen en dan moet je hem inkleuren. En dan, in dit geval was het Joseph McClendon.
Ja.
Die zei van, it's gonna be a bumpy ride. Of niet?
Ja, ja, ja.
Dus we zaten elkaar echt aan te kijken. Echt zulke pieken en hele lage dalen. Dat we ook echt zeiden van ja, serieus. Oh ja, dit is echt wat wij doen. We zijn in bepaalde dingen heel goed. Maar in sommige dingen laten we het dan ook gewoon echt helemaal liggen. Dus de uitdaging voor ons was om eerst naar een soort van gemiddeld te komen. En dan weer, we willen alles op een 8 en een 9.
Hè, ja, dus ik wilde je vragen, wat is je streven nu? Ga je voor... zeventjes over de gehele breedte? Of
nee, zeker niet. Nee, dus bijvoorbeeld mijn relatie die stond altijd ergens tussen de 8 en de 9. Hè, dat schommelt wel eens.
Mm-hmm.
Maar gewoon echt heel goed.
Ja, supermooi cijfer. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren daar jaloers op zouden zijn.
Dat gun ik ook iedereen. En ik moet ook zeggen, we werken er ook heel hard aan. We zijn vorig weekend nog met een collega-coach op een relatiereis geweest. Om de relatie nog verder te verdiepen. Om nog meer van elkaar te weten. Hoe reageer je? Vanuit welke beweegredenen? Vanuit welke behoeftes reageer je? En de ene heeft heel veel behoefte aan veiligheid en stabiliteit. Nou, ik dus duidelijk niet.
Nee.
Hoe meer reuring en hoe meer veranderingen, hoe beter ik ga.
Hè? Ja.
Dus ik ben heel creatief. En mijn man die is de stabiele factor.
Ja.
En dat is dus ook waarom het zo goed werkt.
Ja.
ik krijg goede seintjes. Dankjewel, Martijn. hij is een stabiele factor. En dus werken we ook aan die relatie. En dat hebben we eigenlijk altijd al gedaan. Maar hij gaat ook elke keer weer naar een hoger level.
Hoe lang zijn jullie nu samen?
Wij waren afgelopen weekend 14 jaar getrouwd. En we zijn samen 14 jaar en 9 maanden.
Okay, dus snel.
Wegens financiële redenen zijn wij getrouwd.
Ja.
Op donderdagochtend gratis. Ja, als in mijn. Ik had bij mijn ex
9 maanden,
een koopwoning. En die zei op een gegeven moment van ja, ik ga er toch uit. Wil jij erin? Dus ik zei tegen Jonathan, ja, een lage hypotheek, we kunnen daar wonen. Zie je dat zitten? Toen zei hij, ja, ander behangetje. Laten we dat maar doen.
Ja.
Maar dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Volgens mij was het 20.000 euro. En toen zei mijn vader,
ja.
De hypotheekadviseur, zei van, als jullie getrouwd zijn, dan hoeven jullie die overdrachtsbelasting niet te betalen. Want dan kan het huis gewoon op mijn naam blijven. Maar omdat hij dan mijn partner is wel de helft van hem. Dus om die reden zijn we getrouwd. En hij heeft me ook 20 keer een huwelijksaanzoek gedaan. Want we zouden ooit nog extra wel trouwen.
Ja.
Als in met alles erop en eraan. Maar elke keer als we weer 20.000 euro bij elkaar hadden. Of 10.000 euro. Want daarvan kan je dan best wel een prima feestje geven. Dachten we, ja, we kunnen ook gewoon met z'n twee op reis. Ja, dikke doei voor die horecarekening. We gaan gewoon lekker zelf ervan genieten.
Ja.
En dus we hebben eigenlijk ook altijd gekozen voor onze relatie en niet voor de buitenwereld in dit geval.
Maar wat ik echt heel mooi vind en bijzonder is dat als je zegt van ja goed, onze relatie zit altijd wel tussen de 8 en de 9. Dat je wel echt gewoon daar. Het is heel verleidelijk om dan te denken, ja, onze relatie is prima. Ik ga mijn tijd en energie aan andere dingen besteden. Want die relatie, dat zit wel goed. Dat je toch zo consequent daar zoveel tijd en energie in steekt om het ook op dat niveau echt te houden. En dat je je ervan bewust bent dat het ook gewoon veel tijd en energie kost om hem goed te houden. Want ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet insteken.
Nou, dat was echt wel de gouden tip van mijn schoonmoeder. En ik kan niet veel van ze leren over geld, maar wel over de liefde. Zij zijn al, volgens mij, 47 jaar getrouwd. En wat zij zei toen wij ons eerste kindje kregen. Nee, volgens mij zelfs toen we op het moment dat we trouwden en ik van haar een trouwboeketje kreeg in de keuken.
Ja.
Dat ze zei van, je partner staat altijd op nummer 1. Ook als je kinderen krijgt. En dat ik zei van, hé, maar dat is niet wat mijn moeder me geleerd heeft. Mijn moeder heeft altijd gezegd, je kinderen zijn hulpbehoevend. Dus je kinderen staan altijd op nummer 1. En zij zei, geloof me, je kinderen zijn heel belangrijk, maar als jij je relatie niet goed houdt, dan is er geen basis waarop jouw kinderen kunnen bouwen. En toen dacht ik, wat een goed argument.
Ja.
En
heel logisch, maar
heel logisch, maar voor mij klikte die zo in. Dus we hebben altijd veel tijd besteed ook.
Het is juist om goed te kunnen zijn voor de kinderen en hun een goede stabiele basis te kunnen geven. Belangrijk om die tijd en energie juist aan je partner. Het zijn natuurlijk heel veel relaties die daardoor ook uit elkaar groeien. Waarbij de vrouw heel simpel gezegd een kinderwens heeft. Man heeft die rol vervuld. Is daarmee een soort van
check in the box.
Overbodig geworden. En,
je moet wel echt voor elkaar gaan. Kijk, en als je kijkt naar je leven. Kijk, ik ben nu 40. Ik heb mijn zoon beloofd om 117 te worden. Dus ik heb nog wel even te gaan. Jonathan moet 119 worden, want we gaan tegelijkertijd dood. Dit is wat we aan elkaar hebben beloofd. Dat we samen in een bedje gaan liggen, handjes in elkaar. En dat we denken van, nu gaan we met z'n tweeën.
Mooi.
Dus 117 en 119 gaan we worden.
Oké, dus je zet de liefde dus op 1. En je zegt van, mijn relatie is een 8 of 9. Is dat dan ook meteen de ondergrens voor al die andere factoren? Of?
Als ik vind in dit geval de liefde het belangrijkste. Want wij moeten dus nog heel lang met elkaar. En je kinderen die wonen 18, 20, als je pech hebt. Iets langer bij je. Maar de rest van al die jaren heb je dus nog samen door te gaan. Dus het is wel fijn als je dan nog steeds op dezelfde lijn zit. En nog steeds gelukkig met elkaar kan zijn. Ook als de kinderen dan weer uitvliegen.
Ja.
En dus, ja, als die relatie dan een 8 en 9 is en dat wiel moet dus rond zijn, betekent dus ook dat de financiën en je emoties allemaal op een 8 en een 9 moeten zijn om te zorgen dat het niet een bumpy ride is.
Nee, precies. Want als sommigen terug, dan is het inderdaad geen mooi wiel. Dan,
nee.
Maar geeft dat niet heel veel druk, heel veel stress, dat je dus dan alles op dat niveau van die 8 of 9 moet krijgen? Is dat haalbaar überhaupt?
Is dat haalbaar? Ja, als je focust op 1, dan gaat de rest eigenlijk vanzelf wel mee. En dus als je merkt dat je, we hebben bijvoorbeeld een tijd gefocust op de financiën.
Mm-hmm.
En dan zie je dat om je financiën op orde te krijgen, zal je toch ook je emotionele welzijn op peil moeten krijgen. Anders dan gaan die financiën niet stromen, omdat er op emotioneel gebied zoveel wordt tegengehouden.
Ja.
En datzelfde geldt dan dus ook bijvoorbeeld voor je relaties. Als je financieel beter wil worden, zul je toch ook moeten zorgen dat je omringd wordt met mensen die in ieder geval daar zijn waar jij wil zijn. Want anders word je constant teruggetrokken. En precies dat had ik bij Tony Robbins besloten, dat ik me niet constant meer weer liet terugtrekken of liet tegenhouden. En dus eigenlijk, als je een stap zet in elk stuk van het wiel, dan zorgt dat ervoor dat de pijler, in dit geval bijvoorbeeld financiën, waar we dan prioriteit aan hadden gegeven of op ons focussen, dat de rest dus eigenlijk allemaal automatisch meegaat.
Oké, dus eigenlijk is dat het idee dat het gewoon zo helemaal allemaal tegelijkertijd een beetje groeit en oprekt.
Ja.
In plaats van dat je echt heel erg op één ding focust.
Nou kijk, als je bijvoorbeeld in de schulden zit, dan is het wel handig om je uit de schulden te werken, maar hoe kom je in die schulden? Welke emoties en welke beperkende overtuigingen heb jij waardoor je daar blijft?
Ja, precies. Die schulden, dat is meer natuurlijk een gevolg van een bepaalde oorzaak. En die oorzaak kan bijvoorbeeld op emotioneel vlak of zo liggen, iets uit je verleden? Of,
zeker, ja. En wij hadden bijvoorbeeld 3 kwartalen geleden, als in het eerste kwartaal van 2022, hadden wij een schuld van 20k. De corona, hè?
Ja.
Die had flink ingeslagen, want we moesten dicht en... de lockdowns, wordt iedereen weer onzeker en angstig. En wij spraken ons ook uit daarover, als in dat we daar niet aan mee wilden doen. Er zijn ook mensen die worden daar nog onzekerder van. En dat heeft ons gekost, ook in ons ledenbestand. Dus ja, op een gegeven moment was het ook echt van oké, dus ja, we kunnen wel geld uit blijven geven. Als in van ja, het komt wel goed, maar ja, komt het goed?
Ja.
Of wat voor patronen hebben we te doorbreken om te zorgen dat we hier uitkomen?
Ja.
En die patronen die zaten ook echt bij mezelf, ook ontdekt in de spiegels van diverse coaches om mij heen. Waarin ik me blijkbaar dus toch nog niet genoeg op waarde schatte, waardoor... Je kan aantrekken wat je wil aantrekken.
Ja.
Dus ik had echt wel beperkende overtuigingen nog los te laten.
Ja, mooi onbewuste bruggetje wat je maakt. Hè? Want veel mensen als ze iets constateren, die zoeken altijd alles heel erg om zich heen, naar buiten. Jij zegt eigenlijk van, ga naar binnen en zoek het in jezelf. Wat zit daar precies achter?
Precies, ja. Nou, dat is dan toevallig ook mijn werk. Ik coach andere mensen voornamelijk op het probleem buikvet. Als in, dat is de buitenkant van mijn bedrijf. Waarin ik ook altijd zeg, ja, je wordt wakker en denkt... Of je staat voor de spiegel en je denkt, ik moet er nou echt vanaf. Dus het is het externe probleem. Maar het is niet het interne probleem. Het interne probleem, het is een beschermlaag... voor emoties. Of het is een beschermlaag voor die beperkende overtuigingen. Of het is de beschermlaag voor jouw zelfwaardering of jouw zelfvertrouwen. Die nog niet is daar waar die zou mogen zijn.
Ja.
He, veel trauma's zitten daaronder. daar kan je geen marketing op voeren. Dus zo simpel is het gewoon. Ja. Als in buikvet is de buitenlaag... Ook van mijn bedrijf. Maar daaronder ligt dus... waar moeten we echt aan werken?
Ja, mooie metafoor.
Welke laag hebben we los te laten?
Nou ja, jij noemde ook een mooi voorbeeld... van die schouders en die nekpijn.
Ja, dat is ook de reden... waarom ik mijn Bijbel heb meegenomen. De sleutel tot zelfbevrijding.
Ja, het is echt voor de luisteraars... het is echt een dikke pil... die hiernaast Iris op de bank staat. De sleutel tot zelfbevrijding. Je kwam binnenlopen. Ik zei, wat heb jij nou meegenomen? De Bijbel. Maar toen zei je, nou ja, wel een soort van.
Ja, zeker. Ik gebruik hem omdat eigenlijk achter elke fysieke klacht zit een emotionele betekenis. En sinds ik die met mijn coaches doorneem, zie ik zo haarscherp waar die beperkende overtuigingen zitten. En welke stemmen er in de kop eigenlijk constant maar afdraaien. Die je gewoon, je hoort ze wel, want je handelt ernaar. Maar je hoort ze niet bewust.
Ja.
En je weet niet eigenlijk dat je jezelf aan het saboteren bent. En als je bijvoorbeeld kijkt naar schouders. En pijn aan de schouders en aan de nek. Wil dus zeggen dat je te veel draagt. Wat draag je dan te veel? Draag je te veel verantwoordelijkheid op je werk of in je gezin? Of draag je de pijn van je vader of van opa of voorvaderen? Mm-hmm. Of bij de vrouwen in de vrouwenlijn? Als je bijvoorbeeld kijkt naar terugkomende blaasontsteking... wil zeggen dat het versteend is ofwel dat emoties er niet mogen zijn. Het is ook in de buik en in de buik zitten je emoties, je gevoel. En dus, ja...
Oh, daar komt onderbuikgevoel.
Onderbuikgevoel, ja. Is hetzelfde als dat we zeggen, heb je wat op je lever? Hè? Of ik heb een brok in mijn keel. En dat wil dus echt zeggen dat je niet kan uitspreken. En als je dus problemen hebt met longen of hier in het keelgebied... dan spreek je dus niet uit wat er daadwerkelijk gezegd moet worden. Of wat je eigenlijk denkt, maar niet wil zeggen.
Interessant eigenlijk, al die oude spreekwoorden.
Al die spreekwoorden kan je gewoon één op één... ik heb een steen in mijn maag. Weet je wel, dat je... Ja, het klopt emotioneel gezien allemaal. Knikkende knieën.
Ja.
Ja. Dus,
voor de laatste over onder de pannen. Omdat pannen dan duurder waren dan riet. Terwijl riet op dak nu natuurlijk veel duurder. Ja, leuk.
Ja, dus het hebben allemaal betekenissen. En het zijn dus echt de emoties die ons blokkeren. En we zijn zo gewend om niet meer te luisteren naar wat ons gevoel zegt. We zijn allemaal wandelende hoofden. En we zijn hier ook vaak compleet afgesneden. Als in, dus we kunnen niet meer voelen wat we echt zouden willen. We kunnen niet meer voelen wie we willen zijn. En hoe je wil komen opdagen ook. Zowel in je relatie als op je werk. Als ouder. We raken eigenlijk los van onszelf. En daardoor komen zoveel klachten. En eigenlijk elke klacht, hè, elke hoofdpijn, kalknagel wil bijvoorbeeld zeggen dat je twijfelt aan jezelf. Zijn er eigenlijk allemaal lichaamsklachten die jou wat willen vertellen. Maar als je die signaaltjes niet oppakt, dan krijg je steeds meer klachten. En gevolg is burn-out of helaas een kankergezwel of een auto-ongeluk. En het is niet voor niks dat mensen dan ook zeggen van ja, maar mijn leven is echt veranderd na dat ongeluk. Of na die ernstige ziekte. Omdat je wordt letterlijk tegen de grond aangeslagen om weer wakker te worden.
Ja.
En je hebt dus eigenlijk altijd wakker te worden uit het patroon.
En als jij dat soort dingen constateert met jouw coachies. En wat daar dus dan eigenlijk achter zit. Hoe pak je dat dan aan? Wat doen jullie daarmee?
Nou, het mooiste is dat ze het zelf ontdekken. Als in, ik stel vragen. En als er een lichaamsklacht naar voren komt, dan kijk ik even in het boek. En dan haal ik eigenlijk altijd zo de essentie eruit als in één zin. En dan is het ook brok in de keel of tranen of zo van wow, oké, die kwam binnen. Want dat voelt gewoon zo raak, als in gelijk in je hart. En dan vraag ik ook altijd van ja, op welk thema wil je werken? En zij kiezen dat dus zelf. En zij gaan zelf de doorbraak. Dus ik ben alleen een spiegel en ik stel vragen. Dat is mijn enige mooie taak.
Zoals een goede coach dat doet, zou
hoop
ik
bijna zeggen. Ja. Dus ze doen zelf de onthullingen. Ze doen zelf de... hoe noem je dat? De patronen inzien. En daarmee ook beslissen of ze die willen doorbreken of niet. Hè?
Ja, precies. Want dat wil ik vragen. Staat iedereen daar wel ook voor open? Ik kan me voorstellen dat er coaches zijn die bij jou komen. Die denken van ik wilde gewoon... van het buikvet af en gewoon weer van buiten af iets doen. Ik wilde helemaal niet in mezelf. Heb je dat wel gehad? Dat je heel erg blokkades of weerstand?
Zeker. Maar ja, heb je wel eens in een ijsbad gezeten?
Één keer volgens mij bij Tibor. Daar was je bij, ja.
En wat er dus gebeurt is eigenlijk als je dat ijsbad ziet, dan voel je alleen maar enorme weerstand. Dat je alleen maar denkt van ja, waarom zou ik daarin stappen? Ik bedoel, maakt dat me een beter mens?
Volgens mij was jij weer een van de eerste toen. Maar, ja.
Nee, ik weet nog dat die keer ook heel erg pijn deed. Als we zien allemaal messen die door mijn lijf gingen. En mijn stabiele factor, Jonathan, die zat tegenover me. En door hem aan te kijken werd ik echt helemaal rustig. Dit is ook wat er in ons leven gebeurt. Dus dat is ook in zo'n situatie fijn dat ik echt op hem kan bouwen en kan leunen. Maar ja, het enige wat je voelt voordat je erin stapt is weerstand. En dan gaat het over waarin we denken dat we altijd nodig hebben. Dus bijvoorbeeld als we willen afvallen, dan denken we van ja, je hebt discipline nodig om te sporten of discipline nodig om dat dieet vol te houden. Maar ja, elk dieet werkt en elk trainingsschema werkt. Alleen wij werken niet, als in we stoppen er een keertje mee. Dus... je moet eerst door die weerstand heen willen stappen. En dan is het ook nog zo, ook als je in het water raakt, in dat ijsbad, ja, dan heb je ook nog een terugtrekkende beweging. Dus je staat er dan eenmaal in, je hebt een beslissing genomen. En dan denk je ook eigenlijk van ja, ik ga er ook gewoon uit. Dat is de eerste beweging. Dus dat is ook nog zo, dat zodra je het onderwerp aanraakt, ook in die emotie, dan denk je ook van ja, maar dat is het niet. Of daar wil ik niet per se in. Maar aan de andere kant, ja, je bent al geraakt. Dus je weet toch dat dat hetgene is dat je door die pijn heen moet. En het hoeft niet altijd oude koeien of diep trauma uit het verleden te zijn. Het kan ook gewoon een patroon zijn die je vandaag de dag gewoon elke keer herhaalt. Maar die wel pijn doet, omdat die ineens zichtbaar wordt.
Ja.
En ja, dan hebben ze vaak ook nog een terugtrekkende beweging. Als in dat je dan gaat verklaren waarom je dat doet. Of waarom het je wel heeft geholpen. Hè, want dat is het ook nog vaak zo.
Het zijn vaak verweersystemen die je zelf hebt aangeleerd om met bepaalde dingen om te gaan.
Ja, want er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil dit en dat verbeteren. Maar het gaat eigenlijk al wel heel goed. Vergeleken met vorig jaar ben ik al wel weer een heel stuk beter. Oké. Ja, is dat goed genoeg dan? Of zijn er nog andere opties? En ook heel vaak in de schaal van 1 op 10, hoeveel invloed denk je dat je erop hebt? En dan is het dan de keus van, ja, of het inzicht van, shit, ik denk dat ik toch eigenlijk wel heel veel invloed erop heb. En op dat moment zie je dan ook echt die kwartjes vallen. En dan zeggen ze ook, ja, oké, stel me die vraag maar dan. Ja, want ja, blijkbaar heb ik wat te doorbreken.
Ja, want je zei van hey, ja, dat je met meerdere thema's bezighoudt. Liefde, geluk, gezondheid. Maar het mooie aan het stuk gezondheid vind je dat je daar heel veel invloed op hebt.
Heel veel invloed. Ja, echt heel veel invloed. Als in, ik denk 100%. En dat is voornamelijk je gedachtes. Dus kijk, als wij... als wij denken dat we dik worden, omdat je moeder zo is, dan geloof jij dat jij die genen hebt. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor diabetes of een lage bloeddruk. He, weet je, er wordt altijd een gemiddelde genomen, maar als de hele familie een lage bloeddruk hebt, ja, dan geloof jij dat jij dat ook hebt. En hetzelfde geldt voor een hoge bloeddruk. En
ja.
Als je dat dus allemaal dus gelooft, dan gaat dat ook gebeuren. Je kan bijvoorbeeld... Ik vind het altijd een mooie metafoor. Als in, er komen veel vrouwen bij ons in de praktijk. En die zeggen dan van, ja, mijn man die kan echt alles eten. Die is lang en dun en die kan alles eten.
Ja.
En dan zeg ik ook altijd. De reden waarom die dat kan, is omdat hij gelooft dat hij alles kan eten. Dus gebeurt er niet zoveel met zijn lijf. Terwijl dat als wij denken van, oh, ik eet een stuk chocola... Op het moment dat je al denkt van ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Of daar word ik dik van. Of ja, dan heb ik de hele dag gezond gegeten. En dan pak ik nu een stuk chocola. Wat zonde. Je bent zo destructief bezig. Jouw lichaam gaat zich verzetten. Tegen. Ja, want je zendt zoveel negativiteit uit naar dat stuk chocola. Dat jouw lichaam helemaal niet meer weet wat hij ermee kan. En ja, en verzet zich daartegen. In plaats van als jij gewoon denkt van oh, wat een lekker stukje chocola. Ik ga ervan genieten. Niks aan de hand. Gebeurt, ja, mijn lijf kan het gewoon prima verwerken. Ik deed hetzelfde met frietjes. Heerlijk, frietjes met echt goede mayonaise.
Ja.
Ja, daar kan ik echt van genieten. Maar ik was ervan overtuigd dat het me niet voedt. Dat ik snel honger kreeg en dat ik altijd last van mijn darmen kreeg. Sterker nog, ik zei dit altijd. En ook mijn kinderen hadden last van hun darmen. Totdat ik dit patroon ging inzien. En tegen hun zei van nou... Ik heb nu frietjes gevonden. Daar krijgen we allemaal geen buikpijn van. En zelf ben ik dus echt die frietjes gaan eten met van... Oké, dit is lekker. Ik geniet hiervan.
Maar het waren precies dezelfde frietjes Punt. Als eerst.
Ja, ik weet niet eens of het een andere of dezelfde snackbar was. Geen idee. Maar gewoon het feit dat ik iets anders tegen mezelf ga zeggen. En ik had helemaal geen last van mijn darmen. En mijn kinderen hadden helemaal geen last van hun darmen. Dus je bent het jezelf aan het vertellen en dan gebeurt het. Want je bestelt het eigenlijk gewoon. Die last van je darmen. En ook dat het je niet voedt, dus dat je daarna weer honger hebt. Dus alles zit gewoon hier. Dus als jij alles in volle overtuiging doet en daar oké mee bent. Maar ja, overal zit schaamte op. Of dat je hoofd ermee aan de haal gaat.
Dus jij zegt echt dat het door de woorden die je uitspreekt en die je kiest. En door de gedachten die je hebt. Dat je daar ook mee programmeert. En daarmee dus ook die uitkomst dan krijgt die je uitgesproken hebt of die je bedacht hebt.
Exact. Want dat is precies wat je krijgt.
Ik hoor nu sommige van mijn luisteraars denken van joh, die Iris die zo koek, simpel koek. Kan ja. Het toch niet zijn.
Ja.
Is het echt zo?
Ja, alleen we spelen dus zoveel... dialoogjes in ons hoofd constant af. Ja, probeer er maar eens tussen te komen.
Ja.
Hè, met je eigen monkey mind die constant met jezelf in conclave is over iets wel te doen, iets niet te doen.
Ja, iedereen is schizofreen eigenlijk. Hè?
Ja, onwijs. Ja. Iedereen lult de hele dag met zichzelf. Ja,
ja.
Ja, maar wat brengt het je? Dus wat zou je jezelf willen vertellen? En wie wil je zijn? En dat is waar ik gewoon heel veel op coach in. Ja, wie wil je zijn?
Nou ja, met die woorden en die gedachten programmeer je jezelf eigenlijk.
Toch? Exact. Ja. Ja, dus we hebben gewoon heel veel control, alt, delete te doen op al die negatieve gedachtes. En ons vooral te voeden met heel veel positieve gedachtes.
Ja. Ja, want als je gezonde gedachten hebt, dan heb je een goede gezondheid.
Zeker, ja. Ook als jij gelooft dat je in goede gezondheid bent of dat je een goede weerstand hebt. Zeg niks aan de hand.
Hetzelfde. Werk aan de winkel, zoals je hoort.
Ja, daarom zei ik. Hij zei, ik heb een kriebelhoest. Toen zei ik, moet je lekker terugkriebelen. Ja. Ja. Gewoon.
Nee, dat doe ik ook. Dat hoor je niet. Maar ik heb ook hier een hele.
Hele dialoog.
Conversatie tijdens deze opname. Ja. Hey, je had ook een andere mooie formule, vond ik het bijna. Hè? Liefde plus gezondheid is geluk. En nou ja, als je dan dat geluk hebt, dan is voorspoed. Kan je daar nog wat over zeggen, dat toelichten?
Ja, als in als je liefde hebt voor jezelf en dus heel kunt zijn, dan kun je ook. En net zoals dat er een zuurstofkapje uit het vliegtuig komt vallen. Hè, als je eerst van jezelf houdt, dan betekent het ook echt iets als je ik hou van jou tegen een ander zegt. En daar heeft Harry Jekkers een heel mooi liedje over. En als je dan daarbij ook nog gezond bent.
Want de meeste mensen zeggen ik hou van jou, terwijl dat geen betekenis heeft.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Maar als je niet van jezelf houdt, wie ben je dan en wat kom je dan brengen ook in een relatie? En wat er dan vaak gebeurt in een relatie is dat je elkaar opvult.
Mm-hmm.
Dat die ander iets heeft wat jij niet heeft of iets in jou triggert, constant. Waar je dus eigenlijk vaker kwaad van wordt. Dus als jij heel kan zijn met jezelf, dan heeft je partner ook de ruimte om heel te zijn, van zichzelf te houden. En dan ben je samen in een relatie en hoef je elkaar niet op te vullen of aan te vullen. Maar ja, leef je tussen haakjes gewoon. Het is voor mij gewoon. Ja. Samen. En gezondheid. Ja, ik weet niet of je kinderen wel eens ziek zijn geweest, maar dat je echt denkt van geef het maar aan mij. Of je ouders. Of dat je denkt, jeetje, ik zou het zo van je over willen nemen. Want dat gun je niemand.
Ja.
En ook alle dingen die we willen doen, zowel in het dagelijks leven als in de toekomst. Ja, daar heb je gewoon een goede gezondheid bij nodig. Een goede gezondheid of een fysieke goede gezondheid kan je beperken. En dat is precies wat we niet willen, beperking. Dus ik voel me vrij als ik in gezondheid ben, omdat ik dan en niet afhankelijk ben van medicijnen. En niet afhankelijk ben van, ik bedoel, ik sta gewoon op en ik heb niks nodig.
Nee.
En wat mij betreft, als ik dan en die liefde en die gezondheid heb, ja, dan dat is voor mij, gelukkiger kan je me niet krijgen. Dus dat is voor mij het ultieme geluk. En als je dan dankbaar kan zijn, constant, ook als je dat nog niet hebt, hè, dankbaarheid is echt de key ook naar overvloed, dan en je leeft dus in lijn met je gevoel, dan merk je overvloed. Hè. Ik merkte onlangs dat ik echt pas helemaal heb gekozen om ook daadwerkelijk coach te noemen, want ik vond dat heel moeilijk, want ja, er zijn zoveel coaches en wanneer ben je dan een coach? En
ja, op dat woord coach ligt helaas wel een beetje een negatief, net zoals bij vastgoedbeleggen.
Ja.
Zit daar toch een beetje, iedereen is coach, wat stelt het
precies,
voor?
Ja.
En een hoop.
Je mag jezelf vandaag met niks ook coach noemen. Hè? Dus er zat voor mij wel een lading op. Maar vanaf het moment dat ik het wel ben gaan uitspreken, dus ik ben coach, ik ben buikvetgoeroe. Hè? Voor mij is het buikvet echt een de weg naar binnen.
Buikvetgoeroe.
Ja, ik vond het zo leuk.
Ja.
maar daardoor is het allemaal gaan stromen. Want er waren blijkbaar al mensen die me al heel lang volgden en allemaal heel interessant vonden wat ik deed. Maar eigenlijk bood ik niet aan waarvoor ze zich wel tot mij aangetrokken voelden. Dus vanaf het moment dat ik het ben gaan uitspreken, verkocht ik echt het ene traject naar het andere traject. Omdat mensen blijkbaar ook voelden dat, dat ik nu leef in lijn met wie ik ben. En gaat het dus stromen.
Ja, mooi dat je dat zegt. We hebben afgelopen weekend een retreat gehad weer met 21 aspirant vastgoedbeleggers. En daar hebben we dat gisteren ook gedaan. Ik laat ze dan altijd staan en schreeuwen net zo lang op een manier totdat ik ervan overtuigd ben. En dan schreeuwen ze, ik ben een vastgoedbelegger.
Exact.
En dat vinden ze soms heel lastig. Want ze denken, joh, ik heb nog helemaal geen vastgoed. Dus ik ben nog geen... Ik zeg, nee, je moet het al
zijn.
Manifesteren en zijn. En het is een detail dat je misschien nog geen verhuurpanden hebt. Maar dat komt wel. Maar, ja.
En bij de Business Mastery van Tony Robbins, die hebben Thierry en ik er ook gelijk achteraan gedaan. Want we dachten...
Tuurlijk, all in.
Hè? Dat NLP verkopen werkt ook goed bij ons. Fear of missing out.
Ja. Ja.
We moesten dat bedrag ook allebei nog manifesteren. Maar daar hebben we ook heel hard staan roepen. I'm a gladiator. En I love spreadsheets. En spreadsheets love me. En nou ja, wat we allemaal daar hebben geroepen. Om de ondernemer ook te zijn die we wilden zijn.
Ja.
Maar ja, als je het niet uitspreekt. En niet al gaat zeggen... Voordat je er bent of voordat je het durft uit te spreken. Of wie ben ik om te zeggen dat ik dat al ben. Al die overtuigingen, weg ermee.
Ja, denk jij dat mensen die... Want we hebben het nu over uitspreken van dingen. Het visualiseren, affirmaties. Zijn dit eigenlijk ik ben of ik... sommige mensen zijn daar een beetje allergisch voor, geloven niet dat dat werkt. Zijn dat dan beperkende overtuigingen vaak die zij hebben? Of?
Als in... Kijk, het werkt niet voor iedereen. Omdat niet iedereen gelooft wie die is nog. Dus je moet eerst vaak een pijn doorgaan, als in een financiële pijn of een liefdespijn of een ziekte, waardoor jij op een gegeven moment besluit dat het anders moet, dat het dat jij het waard bent om een ander leven te hebben. En vanuit het feit dat je jezelf het dan blijkbaar waard vindt om wel gezond te zijn of om financieel gezond te zijn of om klachtenvrij te zijn, dan is er dus een intens verlangen en dan geloof je op dat moment. En als je dan gaat uitspreken wat je wil,
ja,
dan komt het binnen. Maar ja, en het wil dus niet zeggen dat je altijd eerst moet wachten tot je dat auto-ongeluk krijgt. Hè, we kunnen ook gewoon kijken van, wat vertelt die kalknagel je of wat vertelt die nekpijn je?
Ja.
En dan komen we ook bij die pijn en dan kunnen we hem dus al meteen doorbreken. Waardoor jij dus weer kunt geloven wie je bent en wie je wil zijn, zodat... Als je iets wil manifesteren, je met de juiste intentie ook uitspreekt.
Ja,
want als jij namelijk heel hard loopt te roepen, ik ben een vastgoedbelegger. Yeah, yeah, yeah. Omdat Martijn het zegt. Weet je wel, dan heb je meteen dus de beperkende overtuiging eroverheen. En dan doe je hem dus al te niet.
Ja.
En dus wat ik dus ook vaak zie, is dat mensen zeggen van, ja, ik ben al goed bezig. Ja, vergeleken bij vorig jaar. En het was allemaal veel slechter. En eigenlijk alles wat je daarvoor zet. Het is net zoals maar. Hè? Dus je begint een zin, maar. En eigenlijk alles voor de maar kan je wegvegen.
Je vergeet, het gaat om wat daarna komt. Ja.
Exact. En dit is dus ook dat we dus vaak positieve affirmaties doen. Of zeggen wat we willen. En dan al zou je alleen maar denken, maar ik ben een sukkel. Of maar ik ben een duppie. En dat wordt nooit een kwartje. Wat hebben we allemaal voor overtuigingen?
Ja.
Als je er gewoon achteraan komen, ja, dan is het hetzelfde. Alles voor de maar.
Ja. Hey, je zegt hele mooie dingen. Ben je die ook in het boek? Je bent een boek aan het schrijven. Komt dit daar ook allemaal in?
Zeker. Eindelijk bevrijd van buikvet gaat de titel zijn.
Mm-hmm.
En... ja, ik heb hem helemaal ingesproken. Hij moet nu nog uitgewerkt worden. En dat is ook echt de weg naar binnen die ik uitleg. En dat we vooral leven vanuit de verwachtingen. En dan denken we buiten onszelf. Hè? Dus hetgene wat onze ouders van ons verwachten. Wat het schoolsysteem van ons verwacht heeft. Wat de partner verwacht. Wat je kinderen van je verwachten. Maar er is nog één veel ergere. Namelijk jijzelf.
De verwachting van jezelf, ja.
Ja, want jij vindt dat jij als partner dit van jou verwacht. Of als werknemer of als werkgever. Dat je dit van jezelf verwacht. En we leggen ons dus zoveel hoge verwachtingen op. En
ik hoorde de laatste mooie, die vond ik wel... Wat jij denkt dat een ander van je denkt is wat jij denkt dat een ander van je denkt of zo. Nou ja, goed, heel... Dat is helemaal niet zo dat van jou verwacht wordt. Zeker. Jij denkt dat dat van jou bijvoorbeeld verwacht wordt. Exact. Maar het zit dus wel allemaal bij jezelf.
Het zit allemaal bij jezelf. En dus ook, wat nou als je aan je partner vraagt... Ik heb ooit een keer aan mijn man gevraagd van... Schat, wat moet ik doen om voor jou de perfecte vrouw te zijn? Toen zei hij, om 10 uur mee naar bed. Mens, ik ben het helemaal zat dat jij altijd zo laat naar je bed gaat. En,
Helena, luister je?
Ja.
Ik heb dit laatste tijd ook echt, ja.
En toen dacht ik, ja, ik ben een avondmens. Ja, dit was mijn beperkende overtuiging. Ja. Ik ben een avondmens. En zodra hij om 10 uur naar bed wilde, dan wilde ik eigenlijk het liefst nog beginnen aan de was of aan een nieuwe serie. Of dan dacht ik, oh mooi, dan is het rustig. Ga ik nog even een blog schrijven. Of ik kon altijd heel goed 's nachts werken. Dus zodra iedereen naar bed ging, dan ging ik knallen. Maar ja, dan ben je eigenlijk al wel voorbij het kunnen al.
Ja.
Maar ja, die overtuiging had ik heel hard. En ik produceerde ook echt. Dus ja, wat mij betreft werkte het. Ik had daar dus een coach voor nodig. Een high performance coach had ik toen. En die zei van, nee... Je kan lang niet zoveel produceren als dat je 's ochtends doet. Dus we gaan elke dag om 6 uur opstaan. Ik zei, nee, dat kan niet. Ik ben een avondmens. Oké, vanaf nu ben je een ochtendmens. Ga maar elke ochtend tegen jezelf zeggen om 6 uur als de wekker gaat. Ik ben een ochtendmens. En als het je niet lukt, gaan we naar 5 uur. Dus toen dacht ik echt van, oh, nou, dat gaan we niet doen. Maar ik had een goede manier gevonden. Ik ging om 6 uur eruit. En dan ging ik eerst mijn priming doen van Tony Robbins. Elke dag dezelfde. En nou ja, dat heb ik een jaar lang gedaan. En ik denk dat het me ook wel echt...
En priming is een bepaalde ochtendroutine voor de mensen die het niet weten. Om een bepaalde state, toch?
Of? Ja, in een bepaalde... Ja, dus je bent dankbaar en je ziet voor je wat je de dag wil doen. Je stuurt energie en liefde ook naar anderen. Dus je neemt niet alleen maar je deelt ook. En je gaat vooral de 3 dingen die je vandaag of in de toekomst wil bereiken voor je zien. En daarna pas ga je aan de slag. Dus dat deed ik een jaar lang heel trouw. Maar ik denk dat het me de eerste 2 maanden heeft gekost... voordat ik dus dan op tijd naar bed ging. Dus eerst dacht ik van... nou, ik doe nog steeds hetzelfde riedeltje in de avond. Een beetje... Ik wilde gewoon nooit naar bed. Want ik wilde nooit dat de dag voorbij was. Maar na 2 maanden breekt dat je echt wel op... als je om 6 uur op moet. Dus toen moest ik wel om 10 uur naar bed. En toen ineens voelde ik... dat moest ik dus echt fysiek ervaren... dat gewoon echt... een onwijs lekker ritme was.
En dat je gewoon een ochtendmens was.
En dat ik dus ook gewoon een ochtendmens kan zijn. Ja, ja. En ik weet nu dat als ik dus om 8 uur nog allemaal dingen ga bedenken... wat ik nog zou moeten doen... dan gaat er bij mij een vuurtje aan en dan kan ik non-stop. Dus ik moet dan ook echt wel... eigenlijk het liefst is het lekkerste is als mijn man zegt... van oké, we gaan zo eten en dan doen we nog even dit of dat met de kinderen. En daarna gaan ze naar boven en dan gaan wij even zitten. Weet je, dan is het al een soort van lekker die kaders voor mij gezet. En dan weet ik dat er weinig beweegruimte is en dan ga ik goed op dan.
Ja.
Dus als hij de kaders voor mij zet, dan...
Het een beetje ook hoeveel ouders natuurlijk de kaders voor kinderen...
Dus dat werkt heel goed. En als hij dan zegt van ja, ik ga vroeg naar bed, kijk maar wat je doet... Oeh, ja. Dan is voor mij, hey, kansen.
Ja.
Kansen. Dus,
dat moet hij niet doen.
Nee, daar communiceren wij dus over. En ben ik dus de perfecte vrouw geworden. Dus ik hoefde verder niks te veranderen, behalve...
En dat was echt het enige nog wat...
Ja, dat was toen voor hem. En nu... Ik zal hem binnenkort de vraag nog eens stellen. Maar ja, pas als je antwoord krijgt, of tenminste als je de vraag stelt, dan krijg je dus het antwoord.
Ja.
En hetzelfde geldt ook voor je werknemers of je leidinggevende of aan je kinderen. Wat verwacht je eigenlijk van mij? Of wat zou je nou echt het allerliefste willen? En ik vraag dat, onlangs vroeg ik dat op vakantie aan mijn zoon. Ik zeg, nou, wat zou je nou het echt allerliefste van mij willen? Toen zei hij, dat ik jou de salto mag leren in het trampolinepark. Ik zeg, dat is echt je grootste wens? Oké, maar ja, dat trampolinepark was daar op dat vakantieresort. Dus nou, daar gingen we op ons fietsje naar dat trampoline. En hij ging mij de salto leren. En ik dacht, nou ja, als ik dit kan doen om jou intens gelukkig te maken. Ja, waarom zou ik die salto niet proberen?
Ja.
Lukte me gelukkig ook nog wel aardig goed.
Okay,
nu kan ik hem, want hij wil me nu de backflip leren.
Ja, dat is wel het gevaar. Hè? Als je zulke vragen dan...
Hoe... Kijk, ik kan dus zijn lievelingseten gaan halen in de supermarkt. Ik kan het mooiste cadeautje voor hem gaan halen. Ik kan met hem de hele dag in het zwembad liggen. Maar ja, dan heb ik heel veel moeite voor hem gedaan. En dan is hij misschien wel helemaal niet dankbaar. Want dat was eigenlijk helemaal niet wat hij nodig had. En ja, en dan ben ik heel hard mijn energie aan het verspillen. Om een goede moeder te zijn.
En je denkt dan waarschijnlijk ook van, nou, ik ben een hele goede moeder. Want ja...
Nou, je bent in ieder geval helemaal leeg aan het einde van de dag. Ja, terwijl nu weet ik waar ik aan toe ben. En ik vraag aan hem aan het eind van de dag. Meestal zeggen we ook van, ja, waar ben je dankbaar voor vandaag? Ja, dan zei hij, zegt, ja, ik vond het zo tof dat je met mij naar het gympark bent geweest.
Ja.
Ja, je denkt, nou, het is ook wel fijn om te weten waar je aan toe bent.
Ja, ik vraag dat ook al aan mijn kids van 2,5 wat ze het mooiste vonden van de dag. Het is altijd leuk om... Er komen hele andere dingen uit dan wat jij dacht dat ze wel zouden noemen als hoogtepunt. Dat,
ja. Ja, dus ja, dat kan ook die pannenkoek zijn. Of het feit dat je 's ochtends samen eventjes, de prullenbak buiten hebt gezet.
Ja.
Het kan ook zomaar dat ze dat heel leuk vonden, omdat ze dat normaal niet doen. Ja.
Hey, binnenkort een groot avontuur, Curaçao.
Ja.
Zin in?
Heel veel zin in.
Heel veel zin in.
Ja.
Ook op die... Die schaal van 0 tot 10, 11?
Ja, doe maar. Ja, ja, en dat is ook wel echt... Want mijn man zegt dus altijd van... moet het allemaal zo snel? En ik gebruik bijvoorbeeld heel vaak het woord eventjes. Nog eventjes dit, nog eventjes dat, nog even.
Denk herkenbaar, ja.
Ja, dat past allemaal niet in de tijd die we hebben. Dus kijk, en het leven hier in Europa is gewoon nou eenmaal zo. Die mentaliteit is er. En er is altijd nog wel wat te doen. En er is altijd wel beters te halen. En
Ja, want van waar Curaçao? Je hebt in het verleden een aantal jaar op Aruba gewoond, zei je. Curaçao waren jullie nog niet geweest. Zijn jullie laatst op verkenning geweest? 2 weken, toch?
Ja,
2,5 week.
En dan zijn we ook echt gaan voelen of we daar wilden wonen. Mm-hmm. We hebben een huis gehuurd in het lokale gedeelte. Auto gehuurd. Ik drink sowieso niet, maar mijn man die zei ook van, ik drink niet, want ja, als ik dan met een biertje ergens met mijn voetjes in het zand sta, ja, dan wil ik overal wel wonen. Dus ja, dan kan ik ook niet echt voelen of ik dit nou zie zitten of, dus die, ja. Maar ja, weet je, het feit dat we op zondag met de auto's het strand oprijden, een wegwerp barbecue'tje eruit halen die we niet aangefikt kregen. Tussen alle locals staan. Iedereen bemoeit zich met dat barbecue'tje. Gaat je helpen. Zegt, doe ondertussen alvast wat van je vlees bij ons op de barbecue. En er wordt met elkaar gedanst. En de kinderen liggen de hele tijd, in het donker zelfs nog, in dat zeewater te dobberen. En dat je dan echt denkt van, ja, wat hebben we eigenlijk nodig? Behalve de ruimte hier en het feit dat het hier allemaal op zijn 11e en 30e gaat. Ik moet ook zeggen dat er een groot verschil is. Want ook we gaan met nog een ander gezin emigreren. Waarvan zij ook een jaar op Curaçao heeft gewoond in haar 20e jaren. Dus de andere helft van ons leven.
Ja.
En die zei ook, ik kan me nog herinneren dat we altijd op de klakson drukten om het verkeer te regelen, zeg maar. Maar dat is ook niet meer. Het gaat allemaal relaxed en ritsen gaat allemaal vanzelf.
Nou, ritsen genoeg op die Caracasbaaiweg.
Ja, maar het gaat wel allemaal heel soepel en relaxed.
Nee,
en
klopt.
Je kinderen gaan daar van 8 tot 1 naar school en hebben daarna nog de hele middag. En ik dacht, ja, dat is mooi. Ik coach dan voornamelijk Nederlanders. En als het daar 8 uur 's ochtends is, dan is het al bijna middag in Nederland. Dus om 1 uur 's middags, dan is het daar al 's avonds. Dus om 1 uur sla ik ook mijn laptopje dicht. En dan heb ik alle tijd en de hele wereld voor mijn kinderen. En
ja.
Weet je, ze hebben nu nog de leeftijd dat ze me nog leuk vinden. Ja, want zo is het natuurlijk ook. In de puberteit ga je jezelf verkennen en ga je afzetten tegen je ouders. Dat moet ook gebeuren. Anders leren ze zichzelf niet kennen.
Ja.
Maar dit zijn dus nog wel de kostbare jaren die ik heb met mijn kinderen. En die wil ik wel ja, graag zo, zo goed mogelijk inzetten.
Ja, snap ik. En wat is nou het nummer één ding wat jullie daar hopen te vinden, wat jullie hier in Nederland missen of niet hebben?
We hebben hier, we zoeken daar niet iets wat we nu niet hebben.
Oké. Okay.
En Jonathan zei ook echt van, ja, we gaan er alleen maar heen als het leven daar beter is. En toen vroeg ik ook aan hem van, oké, maar wat is dan de definitie van beter? Ja, daar kon hij eigenlijk ook niet echt antwoord op geven. Maar het feit dat het leven daar gewoon rustiger is, relaxter is, en dat het alleen al lijkt alsof je veel meer tijd hebt voor elkaar. Nou ja, voor dat concept gaan we er echt heen. En dus meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de kinderen.
Ja.
Ja, dat eigenlijk.
Mooi. Mooi echt die gesprekken volgens mij die jullie hebben, of die vragen die jullie elkaar stellen. Ik denk dat als ik zo om me heen kijk in veel relaties, dat die eigenlijk zo oppervlakkig zijn en eigenlijk helemaal niet elkaar goed kennen of die emoties van elkaar weten te...
Nee, en dat is ook wel, vind ik ook altijd wel heel erg om te zien. Ook in de coaching is dat, wat ik vaak zeg op het moment dat er emoties komen is, ik zie je en ik hoor je. En alleen daar al van, raken mensen zo geëmotioneerd, want wie luistert er tegenwoordig nog?
Nee.
Weet je wel, we zeggen van, hoe is het? Ja, druk, goed. Als je zegt niet goed, dan zeg wat dan?
Ja, dat wil ik helemaal niet horen.
Maar dan nog eigenlijk hebben ze geen tijd om naar je te luisteren. Nee. Dus in hoeverre wordt er nog echt naar je geluisterd? En in hoeverre word je nog echt gezien? Als ik kijk naar onze relatie, wij komen altijd in de keuken binnen. We lopen altijd achterom. En we kijken elkaar altijd aan in de keuken. En de ene keer is een kus goed en de andere keer dan hebben we elkaar 5 minuten vast. Zo van, weet je wel, ik voel het aan je of ontlaat maar even of gewoon even een dikke knuffel. En dan, dan is het daarna weer goed. Maar gewoon elkaar aanvoelen en daar de ruimte voor nemen. En ook zien wat er bijvoorbeeld met je kinderen gebeurt. Ik merk ook dat als wij oprecht elkaar een kus geven of echt oprecht met elkaar staan knuffelen, dan zijn we dus zo mega aantrekkelijk met z'n tweeën.
Ja.
Dat die kinderen er gewoon tussen, op, bij, we moeten ze optillen. Maar dat trekt gewoon heel erg aan.
Ja, en een mooi voorbeeld ook wat je daarmee geeft. Ja,
dat hoop ik. Ja, dat
en die tijd hebben voor elkaar, vooral die in deze tijd met zoveel afleidingen, zo die oprechte aandacht, dat is...
En soms doen wij er ook wel eens een kaartspelletje voor. Hè? Je hebt bijvoorbeeld van vertel eens kaarten, heb je de liefde, maar ook oud en nieuw of de feesteditie.
Ja.
En dat je dan ook met het gezelschap zit en dat daar gewoon vragen in zitten. En dat het dan niet ineens uit de lucht komt vallen, maar dat iedereen ervoor gaat zitten, zijn mobiel aan de kant legt. En dat je dan ook vraagt van, wat is het meest interessante wat je aankomend jaar wil gaan doen?
Ja.
Weet je wel.
Ja, maar zo kan je het ook gewoon. Je moet het misschien ook niet te beladen of te zwaar maken. Misschien dat de meeste mensen dat doen. Want zo kan je gewoon heel spelende wij, joh, we gaan een spelletje doen. En toevallig heeft het dan wel wat meer inhoud, wat meer diepgang. Maar...
Ja, en ik moet wel zeggen dat ik steeds meer afhaak op de oppervlakkigheid. Ik word daar zo. Ik kan daar gewoon niks meer mee. En dus laatst ook op vakantie zat ik aan de zwembadrand en mijn zoon was aan het spelen met een jongetje en die moeder kwam naast me zitten. En toen dacht ik echt, ga weg. Ik wil mijn boek lezen. Maar ik dacht, wat onaardig dat ik dit denk. En toen dacht ik, oké, nu ben ik er toch. Ze wil blijkbaar contact. Laat ik er ook dan maar bewust ingaan.
Ja.
Dus ik zei, wat leuk dat de kinderen samen spelen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, uit wat voor soort gezin kom je? En ze kijkt me aan en ze zegt, wat een leuke vraag. En ze begon te vertellen en we zaten helemaal in de leven. En ze zegt, het is me nog nooit gebeurd dat ik zoveel over mezelf vertelde. Terwijl ik aan de zwembadrand zat met de moeder van een vriendje. En dat ik zei van, weet je wel, we kunnen het hebben over wat we hier kunnen kopen in de supermarkt. Of wat het weer morgen wordt. Maar dat vervult mij niet. En toen zei ze, eigenlijk geen mens. Maar ze zegt, dit soort gesprekken vinden toch niet meer plaats. Ik zeg, in mijn omgeving wel, maar dat komt wel ook omdat ik zelf die vragen stel. En dus krijg je ze ook terug. Dus wat mij betreft zijn de relaties daarmee ook allemaal naar een 8 of een 9. Omdat ik nu zelf die diepe vragen stel aan mensen. En ze dus ook terugkrijg. En de mensen die er niet mee om kunnen gaan, die blijven ook echt ver weg van me. Want die vinden mij heel oncomfortabel.
Ja, maar dat is dus ook even een tip. Terwijl we deze podcast langzaam af gaan sluiten. Als je die relaties naar een hoger niveau wil brengen. Om daar zelf dan het goede voorbeeld in te geven. Door die vragen te stellen. Waardoor de ander eigenlijk ook merkt dat jij kennelijk die relatie naar dat niveau wil brengen. En dat ook bij jou terug gaat doen. Ja. En die vragen aan jou gaat stellen.
En ook uitspreken. Zoals bijvoorbeeld mijn vader heeft niet een nieuwe relatie. Maar die is inmiddels ook al bijna net zo lang getrouwd als wij. Maar hij heeft een nieuwe vrouw. Ja, ik kom niet van het woord nieuw af, maar want dat is ze natuurlijk niet meer. Maar ik heb ook echt op een gegeven moment tegen hun gezegd, want de relatie was niet heel goed. En op een gegeven moment heb ik gezegd van, ja, weet je, jij bent mijn vader en dit is de vrouw die jou gelukkig maakt. Ik wil wel heel graag een goede relatie met jullie. En ja, het gaat nu altijd over de scheiding en altijd emoties en het is altijd zwaar beladen en het kost me veel energie om met jullie af te spreken. Ik zou het fijn vinden als het me niet meer zoveel energie kost. Maar wat wij hebben besloten is dat we daar energie in willen steken. Dus elkaar wat frequenter opzoeken. Elkaar wat meer op de hoogte houden. En op een andere manier diepgang zoeken. En ja, daar waren ze zo blij mee. Ook met het feit dat het uitgesproken is. En daar konden ze dus ook over nadenken. En ook bewust instappen.
Ja.
Als in van, oké, dan gaan wij er ook voor. En dat heeft echt een hele mooie relatie opgebouwd. Maar dus ook wel echt om uit te spreken van, hey, ik ga voor jou. Kijk, in een liefdesrelatie doen we het wel. Oké, we hebben nu verkering of we gaan nu voor elkaar of we gaan trouwen. Maar met andere mensen doen we dat vaak niet.
Nee.
Terwijl ik vind van vrienden ook, kom op de lijn als je wat te vertellen hebt. En ga niet afwachten tot ik een keertje vraag, ja, hoe is het met jou? En nee.
Ja, dat was heel mooi. Ik hoor niks van je. Nee, maar dat andersom dan ook.
Ja, dus kom gewoon op de lijn als je wat te vertellen hebt. En als je de behoefte voelt om af te spreken, laat dat weten. In plaats van zeggen, ja, maar je belt me nooit of je komt nooit. Of ja, zeg gewoon wat je
kan het niet
je,
ruiken.
Wat je wil. Nee. Exact.
Mooi. Hey, voor mensen die graag meer van jou willen horen, willen weten. Je hebt een white paper over buikvet heb je gemaakt.
Klopt, ja. Eigenlijk, buikvet is een orgaan. Zijn twee hormonen die daar worden aangemaakt. Die ervoor zorgen dat je blijft snoepen en snacken. Die ervoor blijven zorgen dat je bodemdrift hebt. Dus dat die zak chips leeg moet.
Bodemdrift heet
dat? Bodemdrift, ja. Daar kwam een klant mee. En dat vond ik zo'n leuke term. Dus die heb ik voortgezet. Dat hij de bodem per se wilde raken. Dus het is ook gewoon een fysiek verhaal. Hè? Het is niet zo van, ik wil graag buikvet, dus het zit er. Het heeft zeker te maken met hormonen en vooral heel veel met stress. Dus er zitten ook echt wel tips in de oppervlakkige driehoek, zoals ik hem noem. Wat moeten we doen in beweging, voeding en rust? Maar hij gaat vanaf voornamelijk ook, als je dat dan begrijpt, die oppervlakkige driehoek, waarin we denken dat onze grootste beïnvloeding ligt, dus in de voeding en in het bewegen en in de stress.
Ja.
En de rust dus, daar zit zeker een aandeel. Maar als daaronder altijd wat zit te etteren, of constant negatieve gedachten jou terugtrekken. Dus als jij in de sportschool staat en je denkt, ja, maar ik vind sport helemaal niet leuk. Of die billen gaan nooit wat worden. Of die schouders worden nooit zo breed als dat ik wil. Ja, dan kan je heel veel naar de sportschool gaan. Maar ja, dan ben je ook weer destructief. Dus ik ga helemaal uitleggen vanuit, van buikvet, die bovenste laag eigenlijk steeds naar een laagje dieper. Maar er zitten ook vooral heel veel praktische tips in. Hoe lang je bijvoorbeeld zou moeten slapen om zoveel mogelijk rust te krijgen. Ook hoe kan je het beste met voeding omgaan? Welke gedachten helpen wel? Ja. Dus het is ook wel echt heel, het is een heel praktisch cursus, doeboek. En ik stuur hem
voor
op
de duidelijkheid,
post.
Ja, precies. Dit is
gewoon digitaal. We hebben alles digitaal, maar hoe vaak ga je nou iets zitten lezen op je computer? En ik heb zoiets van, white paper. Het zijn gewoon witte A4 blaadjes, nothing fancy, maar wel gewoon alle informatie erop die ik, als je me allemaal vragen zou stellen hierover, die ik jou ook allemaal zou geven.
Ja,
leg hem op de wc en doe elke keer een stukje als je toch lekker rustig zit. Of neem hem een keertje mee in de trein. Of, maar ja, het is zoveel beter dan al dat wit licht binnenkrijgen.
Ja.
Dus ja, ik zou zeggen, hij komt gewoon via de postduif.
Hij komt naar je toe. Ja. Ja, of volgend jaar. Ja. Oké, okay, super. Zo wordt je steenrijk.nl/buikvet. Daar kan je je gegevens achterlaten. En dan krijg je hem toegestuurd. Valt hij binnenkort op de mat. En nou, kan je ook meer horen over hoe mensen met jou verder eventueel aan de slag kunnen. Ja. Mocht ze dat willen.
Ja, en kijk. Ik zoek dus altijd je lichaamsklachten op. Dus als je denkt van, nou, maar ik wil gewoon weten wat dit betekent. Kom met me in contact. En waar ik echt heel blij van word om te coachen, zijn de vrouwen achter de ondernemers. Omdat deze vrouwen, nou, die hebben zoveel ballen hoog te houden. Ja. En hun man heeft heel veel andere prioriteiten. En dus heb je als vrouw, ja, echt wel staande te houden. En ze zeggen ook, achter elke succesvolle ondernemer zit een fantastische vrouw. En ik word dus echt heel blij van deze fantastische vrouwen coachen. Om ja te zorgen dat de mannen eigenlijk nog meer kunnen floreren. En hun kinderen nog meer kunnen floreren. Ja. En zij zelf ook helemaal kan zijn wie ze is. En haar podium kan pakken op welke manier dan ook.
Ja.
Of die ondernemer die denkt, fuck, ik ben die, hoe word ik een miljonair? En knal maar door en ben alleen maar aan het werk.
Zet die relatie niet op één.
En die relatie staat niet op één. En hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Hoe zorg ik dat mijn vrouw me weer serieus gaat nemen in dat de zaak niet het belangrijkste is? En dat mijn kinderen er weer op vertrouwen dat als ik iets met ze wil doen, dat ik dat dan ook echt wil. En dat ik er dan ben. En dat ik dan aandacht aan ze besteed. Maar weet je, je kan er wel zijn.
Ja,
maar als je er in je gedachten niet bent, als je alweer het volgende probleem aan het oplossen bent, ja, daar heb je echt van los te komen. Dus ja, ja, eigenlijk alles om te zorgen dat.
En je kinderen merken dat, weet je. Dan hoor je vaak, ja, maar ik was er toch? Nee, je was er niet. Je was alleen fysiek aanwezig. Maar,
ja, en eigenlijk gun ik al die ondernemers, of het nou de ondernemer zelf is, of de vrouw achter die fantastische ondernemer. Ja, de gelukkige kinderen die ik zelf ook heb. Ja, dat is echt, dat is je grootste rijkdom. En als ik zie hoe mijn kinderen zijn, in die relatieweekend kregen we ook weer complimenten van alle andere stellen van, ja, die kinderen van jullie zijn echt zo bijzonder en zo. Ja, ze konden het gewoon niet verwoorden. Omdat ze zijn zo afgestemd op zichzelf. En ja, we krijgen een knuffel als we hem nodig hebben. En we hadden familieopstellingen gedaan. Zelf heel veel emoties. En onze kinderen die springen op ons af. Geven ons een dikke knuffel. En het is all good, weet je wel. Ze voelen precies wat we nodig hebben en andersom. Dus nou ja, ik gun dit echt iedereen.
Hoe
dus,
mooi,
Ik deel graag mijn formules en in dit geval ook de kennis uit mijn Bijbel daarin. En stel goede vragen, zodat je zelf ook die vragen kan inbrengen in je relatie. En,
dankjewel iedereen daarvoor. Heel mooi. Wij gunnen dat iedereen ook. Zo wordt je steenrijk.nl/buikvet. Daar kan je beginnen. Iris, dankjewel voor je tijd en het delen van je verhaal en al je kennis.
Jij, dankjewel voor het delen van deze fantastische huiskamer voor jou inmiddels.
Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben er regelmatig. Ik zou er bijna kunnen wonen. Ja. Dus, ik ga zo wel naar huis. Ik hoop niet dat ik hier vanavond op het bankje hoef te slapen.
Nee, ja, je moet echt dubbel vouwen dan, ook dit bankje. Dat. Ja. Nee, maar ik denk dat ze thuis ook blij zijn om hier weer te zien.
Zeker, zeker. Ik kan die relatie ook nog vaker op één zetten.
Heel goed.
Iris, dankjewel. Jullie weer bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.